Goed, mensen. Wat dacht u ervan om de bespreking te hervatten? Ik heb zojuist mijn verhaal gehouden. Van een uur, vijf kwartier, wat is het geweest? En zoals gepland zou daar een bespreking op volgen. Vragen, aanmerkingen, opmerkingen. En daar hebben we ook wat tijd voor ingeruimd. Voordat ik dat trouwens doe, wil ik eventjes iets anders doen. Ik kreeg zojuist in de pauze een vraag voorgelegd, schriftelijk. Dus laat ik die dan eerst eventjes behandelen, als opening, zeg maar. Mijn vraag is deze, ik lees voor. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Dus in Christus. Christus was ook een gelovige. Vraagt God dan geen geloof als voorwaarde? Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. En even verder. En Abraham geloofde God en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Ik denk dat ik de vraag goed begrijp. Het idee daarbij is dat God vraagt geloof. Hè, de bekende tekst, misschien wel de allerbekendste bijbeltekst in het Nieuwe Testament. Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dus trouwens, voordat ik verder ga, wil ik nog eventjes Johannes 3 vers 16, maar er staat nog een vers achter, dat zal u niet verbazen, maar die is veel minder bekend. Daar staat dit. Ja, nou ja, ik kan het zelf opzoeken, maar het wordt al voor me gedaan. Johannes 3 vers 17, daar staat dan vervolgens. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Kent u deze tekst net zo goed als dat voorgaande vers? Nee. Waarom zond God zijn Zoon? Opdat de wereld gered zou worden. Johannes 4... Dat is de geschiedenis van die Samaritaanse vrouw. Die zegt, ik heb gezien en ik heb getuigd dat hij waarlijk de heiland, de redder der wereld is. Daartoe zond God zijn Zoon, opdat de wereld gered zou worden. Maar nu even de vraag. Geloof, is dat een voorwaarde? Het is in ieder geval het kanaal. Want hoe worden dingen ons eigen? Van zijn woord door geloof. Je zegt amen. Er wordt hier gewezen op Abraham. Abraham geloofde God. Ja, maar laten we even teruggaan naar die geschiedenis. Waarnaar hier verwezen wordt. Genesis 15 vers 6. Daar staat. Abraham wordt dan naar buiten geroepen. Bij een bepaalde gelegenheid in de nacht. En dan mag hij omhoog kijken. En dan zegt God. Kunt gij de sterren tellen? Nou, dat kon hij niet. En dan zegt God tegen hem, zo zal jouw nageslacht zijn. Dat wordt tegen een kinderloze Abraham gezegd. Zijn vrouw was niet in staat om kinderen te krijgen. Op leeftijd bovendien. Elders lezen we dat zowel hij als zij verstorven waren. Dat wil zeggen, naar de mens gesproken was het onmogelijk. En dan zegt God, zo zal jouw nageslacht zijn. Er wordt een belofte gegeven, iets aangezegd. Nog niet eens gezegd, als jij gelooft dat. Nee. Hem wordt gezegd, zo zal jouw nageslacht zijn. Er zal uit dat dode lichaam ga ik leven voortbrengen. En dan lees je, en Abraham geloofde God en dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat wil zeggen, Abraham was voor God een rechtvaardige. Waarom? Hij beaamde dat wat hij belooft. En in wezen hebben we daarmee het hele evangelie ook samengevat. God zegt, ik ben in mijn Zoon, de redder van deze wereld. Ik ben jouw redder, ik ben jouw redder, ik ben jouw redder. Geloof dat. Niet als jij gelooft, word ik jouw redder. Nee, ik ben jouw redder, geloof dat. Waarbij geloof geen voorwaarde is, maar het is het kanaal waardoor dat woord ons eigen wordt. Geloof is ook niet een prestatie van ons, maar het is zijn prestatie. Zoals ik zojuist zei over de verzoening, dat wij worden verzoend. Hij maakt vijanden tot vrienden. Dat is zijn werk. Maar dat is met geloof ook. Je kunt niet op commando geloven. Geloof is echt geen prestatie. Ik kan niet op commando geloven dat Sinterklaas bestaat. om wat te noemen. Hm? Nou, er zijn kleine kinderen in ons midden, maar, hè? Dus ik moet nog, misschien nog uit gaan kijken ook. Nou ja, je hebt nog enige maanden om het weer recht te breien. Nee, maar ik bedoel, je kunt niet op commando iets. Je gelooft iets, je vertrouwt iets. Iemand zegt, je vertrouwt iemand of je vertrouwt iemand niet. Je kan dan niet zeggen van, jij moet mij vertrouwen. Ja, je kan, dat is geen kwestie van keuze. Je wordt overtuigd van. En dan bij geloof. Abraham geloofde, hij beaamde God. Hij begreep het misschien helemaal niet. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Maar hij wist tegen wie het hem zei. En als God mij kan maken. De schepper is van hemel en aarde. Dan is hij ook in staat om zijn belofte gestand te doen. En Abraham heeft dat beaamd. Was dat een prestatie van hem? Nee, helemaal niet. Integendeel, eigenlijk het zag af van al zijn prestatie. Als u het zegt, dan zal het wel zo zijn. Dat is wat geloof is. Amen zeggen wat op hij belooft. En het evangelie is niet, als jij gelooft, wordt hij jouw redder. Nee, hij is de redder van. Hij is de redder der wereld. Zoals die Samaritaanse vrouw dat beleed van hem. Of de levende God is een redder van alle mensen. En wat is het geweldige? Als je daar amen op mag zeggen. Hij is een redder van alle mensen. Speciaal van degene die geloven. Dat wil zeggen, die hij geloof geeft. Geloof is geen voorwaarde, het is een geschenk. Efeze 2 vers 8.
Ja. Ja, hoe zit het dan met de kinderen? Zoals mijn kinderen. Die geloven dat dus niet meer. Dat Jezus een redder en verlosser is. En zij hebben God niet nodig. Pas niet meer in hun leven. Hebben ze niet nodig. Ze geloven niet.
Nou, zoals er velen zijn.
Ja,
die...
zoals er velen zijn.
En stellen vroeg.
Als zij dan niets met God te maken, God wil wel verzoenen. God wil verzoening met de mensen.
God verzoent.
God verzoent.
Ja.
Maar als dus de mens gewoon niet wil.
Vijandig is dus.
Ja, vijandig blijft. Of keert God het ten alle tijden.
Ja, maar dat is juist de boodschap van verzoening. De boodschap van verzoening is. Vervreemd of vijandig, dat is een voorwaarde. Nou, als je zegt van mijn kinderen zijn vervreemd of misschien niet vijandig. Sorry?
Dat zijn ze dus al. Ze zijn vijandig.
Nou, dan zijn ze perfecte kandidaten voor de verzoening. Ja, dat zeg ik niet als grap, maar dat is precies zoals het is. Aha.
Ja, dan. Almachtig is
om dat te doen. Ja. Nou, ik zal je nog wat anders vertellen. Dat u zegt, dan moet ik geloven. Ik was een keer ergens. Dat zal ik nu niet verklappen. Maar. En toen vertelde ik ook: God is de redder van alle mensen. En toen stond er iemand op en die zei van: ja, maar je moet het wel geloven. Ik zeg, gelooft u het? Nee. Ja, maar dan zie je dus dat wat voor geloof doorgaat, in wezen ongeloof is. Op het moment dat je zegt, God is jouw redder, God is de redder van alle mensen, zoals Paulus zegt, het woord is... misschien kan de tekst toch even voorgelezen worden. Ik had er een plaatje van, maar goed, hij is nu aangesloten op jouw pc. Nou, dat maakt niet uit. 1 Timotheus 4 vers 9. Ja, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. En dan vers 10. Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning. In de Statenvertaling staat wellicht beter, worden we gesmaad. Paulus spreekt hier dus uit eigen ervaring. Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop hebben gevestigd op de levende God, die een heiland is voor alle mensen. Kijk, dit is nou typisch nou zo'n voorbeeld hoe men vertaald heeft vanuit de theologie. Voor alle mensen. Maar dat staat er niet voor al. Hij is een redder van alle mensen. Dat is een heel groot verschil. Als hij een redder is voor alle mensen, dan is het een aanbod. Alsjeblieft, wil je het aannemen? Nee, hij is een redder van alle mensen. Dat betekent, hij redt alle mensen. some way, somehow. Zijn zaak. Ogenblikje. En dan, hij redt. En dan staat vervolgens, beveel en leer dit. Als je dat mag geloven, daarvan overtuigd bent. Dat is juist het geweldige. Dat is de boodschap. Ja. Ja.
Fantastisch nieuws, maar moet ik dan nog evangeliseren? Dan kom je inderdaad van.
Vind je dat het. Mag ik even, als ik je mag onderbreken, vind een evangelie?
Ja, nou, ja. Vind ik wel.
Een blijde boodschap.
Behoorlijk.
Wou ik zeggen.
Ja. Jongen, ik weet dat je gered wordt. Nee.
Ja.
Huh?
De boodschap is, hij is jouw redder. En jij zal dat ook eens erkennen. Tegen wie je dan ook. Dat is een geweldige evangelie. Dat is een blijde boodschap. Ja.
Ja. Als er een eeuw, als er een tijdperk is, ja. Hoe zul je dan in het eeuwig leven?
Dat is een hele goeie. Dat is helaas niet meer aan de orde gekomen. Want dit is wel een essentieel punt. Want dat wordt nog wel eens een keer naar voren gebracht. Hè? In Matthäus 25 vers 46. Daar wordt gesproken over. Daar gaat het over de scheiding van de schapen en de bokken. De hele context doet nu even niet zo heel erg ter zake. Maar het gaat erom. Daar vind je over de schapen en de bokken. En dan staat er. Deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf. Aionische straf. En deze naar de aionische leven. En hoe vaak heb ik al niet gehoord. Dan zeggen we. Eeuwige straf. Aha. Dat is tijdelijk. Goed, dat is duidelijk. He, eeuwig heeft te maken met eeuw. Maar hoe zit het dan met het eeuwige leven? Komt daar dan ook een eind aan? Een mooie. Dat zou dan de keerzijde van dat mooie evangelie zijn. Want dan komt er aan die eeuwige straf een einde. Maar aan het eeuwige leven ook. Maar wat hou je dan over? En ook daarop is het antwoord niet moeilijk. Hoewel ik het zo vaak al gehoord heb. In de boekjes die ik u net even al liet zien. Deze is al een ouder exemplaar van Johannes de Heer. Die geweldige dingen naar voren gebracht heeft in zijn tijd. Maar die heeft een boekje geschreven over de leer van de alverzoening. Die brengt dit ook als hoofdbezwaar. Dat wat u ook naar voren brengt over dat eeuwige leven. Als het eeuwige straf niet eeuwig is, niet eindeloos. Dan eeuwige leven ook niet. En aangezien het eeuwige leven natuurlijk eindeloos is. Is het dus dwaasheid wat je zegt. Dat is dan het idee. In dit boekje net zo goed van dokter Ouweneel, die daar de alverzoening ter sprake brengt, brengt dat ook als hoofdargument ter sprake. Als het eeuwige straf niet eindeloos is, dan het eeuwige leven ook niet. En aangezien het eeuwige leven natuurlijk eindeloos is, dan het andere ook. En het antwoord is, de eeuwige straf is de straf van de toekomende eeuw. In Lucas 18 vers 30, misschien is dat wel even goed om die te noemen. Als ik het goed citeer, ja, dat is wel een heel fijn voorbeeld. Daar lees je over, ook over de toekomst en daar staat er. En zal vele malen meer ontvangen in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Hier ook weer dat woordje eeuw, aion, ja, de komende aion en het aionische leven. Het aionische leven, het eeuwige leven, dat is het leven van die toekomende aion. Zo is de eeuwige straf de straf van die toekomende aion. Dat wereldtijdperk dat straks gaat komen, waarin Christus zal heersen in Jeruzalem en over alle volkeren zal heersen, met Israël als centrum, et cetera. Dat is die heerlijke aion die zal aanvangen. Niet iedereen zal die aion meemaken, dat is de eeuwige straf. De aionische straf, de straf die hoort bij die aion. Dat is meer over te zeggen dan dat ik nu doe, maar het gaat even om de clou van het verhaal. De aionische straf is de straf van die toekomende aion. Het eeuwige leven is het leven van die toekomende aion. En als u nou vraagt, komt daar een eind aan? Dan zeg ik, aan de aion wel, aan het leven niet. De aion, natuurlijk komt daar een einde aan. De Bijbel spreekt over de toekomende aion, maar de Bijbel spreekt ook over de toekomende aionen. Dat wil zeggen, die aion maakt weer plaats voor een andere aion. En sterker nog, de Bijbel spreekt ook over de voleinding uiteindelijk van de aionen. De aion eindigt, maar het leven niet. Sterker nog, niet het leven eindigt, de dood zal uiteindelijk het loodje leggen, als ik het zo mag zeggen. De dood wordt beëindigd en als er geen dood meer is, dan is er dus alleen maar leven, dat is bij de volleinding der aionen, dan zijn er geen ineens aionen meer, dan is het alleen nog maar leven. Dus komt er aan het eeuwige leven een eind? Aan de eeuw, aan de aion, jazeker, aan het leven niet. De dood wordt overwonnen en het leven triomfeert. Ja, Geesje.
Wat moet ik dan met de tekst uit Openbaring
20, Openbaring 20, vers 11. 11, vers 5. Ja, dat is eigenlijk ook nog in mijn toespraak van zojuist niet eens ter sprake gekomen. Ik heb geloof ik niet eens de term genoemd van de tweede dood.
Vers 15.
Ja, vers 15. Ja, als je nog eentje verder leest. Ja. Kijk, in de context, om dat eventjes duidelijk te maken, dat gaat het over de grote witte troon. He, dat is na de 1000 jaren die in het eerste gedeelte van Openbaring 20 ter sprake gebracht wordt. Dat hij zal heersen, de Satan zal gebonden worden 1000 jaar. En dan lees je vervolgens een ander tafereel van de grote witte troon. En hij die op de troon gezeten was, voor wie hemel en aarde wegvluchten. En alle doden staan daar voor hem. Staat. Dat wil zeggen, doden zijn daar opgestaan. En de boeken gaan open. En er werd nog een ander boek geopend, namelijk dat des levens. En ieder werd geoordeeld naar zijn werken. Dat staat allemaal in die versen 11, 12, 13, 14, 15, zo ongeveer. En zojuist in de pauze kwam dat ook nog ter sprake in de vraag die ik even zo in de wandelgangen kreeg. Wat houdt dat gericht dan ook in? Nou, wat die grote witte troon inhoudt, daar gaan met recht de boeken open. Daar gaat een boekje open gedaan worden. En dat klinkt, dat is een eufemisme. Dat wil zeggen, daar komt een mens letterlijk en figuurlijk in het licht van God te staan. En alles van je leven komt daar in de openbaarheid. En er staat in Romeinen 2 vers 7 of 8 dat verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levende ziel die het kwade heeft bewerkt. Eerst de Jood, maar ook de Griek. Dat wil zeggen, alles komt in de openbaarheid. En alleen het openbaar worden van ieders leven in zijn licht, dat is al benauwdheid. Reken maar dat je het dan benauwd kan krijgen. Als dingen waar de waarheid aan het licht komt van je leven. Maar dat niet alleen. De waarheid komt aan het licht niet alleen over je eigen leven, maar ook wie hij voor jou is en wat hij met jou op het oog heeft. Maar om even terug te komen bij de vraag, want ik heb... Dit is even een uitstapje naar die grote witte troon. Het gaat erom, degene van wie de naam niet staat in het boek des levens, die werd geworpen, staat er in de pool van vuur. Dat is de tweede dood. Het zou een heel boeiend onderwerp zijn om daar nou eens een keertje een aparte bijeenkomst aan te wijden. Wat is nou die tweede dood? Want ik weet dat daar verschillende inzichten ook over zijn. Is die pool van vuur letterlijk of figuurlijk? Ja, ik weet het. Er zijn er die zeggen, dat moet je figuurlijk zien, dat is als een louteringsproces. Ik ga er persoonlijk vanuit dat het gewoon letterlijk is, een meer van vuur, en daar gaan mensen dood. Voor de tweede keer, al de mensen die daar namelijk verschijnen voor die grote witte troon, die zijn opgestaan en die worden daar dus geoordeeld. Hun naam staat niet in het boek des levens en zij sterven voor een tweede keer, dat wil zeggen een tweede dood. Daarom heet het ook de tweede dood. Dan zegt men... Maar de Bijbel zegt niet dat daar een sprake is van een opstanding uit de tweede dood. Dat is eigenlijk ook wat jij nu zegt. Dan zeg ik, nee, dat klopt. De Bijbel staat nergens dat er een opstanding is uit de tweede dood. Wat de Bijbel wel zegt, is dat de dood als laatste vijand teniet gedaan wordt. De dood, ongeacht welke. Of dat nou een eerste is of de tweede. De dood wordt teniet gedaan. En als er de dood teniet gedaan wordt, dan is er dus geen dood meer. Of het nou een eerste of een tweede of een... Dat maakt niet uit. De dood is er dan niet meer en dan leven allen. Maar kijk, als we het hebben over de grote witte troon, daar in Openbaring 20, dat zal zijn aan het einde... Ja, nou, ik wilde eigenlijk even een plaatje laten zien, maar dat valt nu even niet mee, omdat die aangesloten is op een andere computer nu. Maar goed. Ik wilde even een plaatje laten zien om het een beetje schematisch voor te stellen. Maar dan zal ik het nu eventjes niet proberen zodanig te vertellen dat u het ook voor ogen ziet. Deze aion, dit is de boze aion, waarin de leugen regeert. Straks breekt de nieuwe aion, de komende aion, in waar Christus zal heersen. 1000 jaren, de Satan zal gebonden worden. Aan het einde van die aion lees je over de grote witte troon, waarin de doden zullen verschijnen in het licht van God. Degene die niet, van wie de naam niet staat in het boek des levens, zo staat het er letterlijk, die worden geworpen in de pool van vuur, dat is de tweede dood. Is dat het einde? Nee, want daarna breekt weer een nieuwe aion, namelijk van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ook in die aion heerst Christus. Hij moet heersen in de toekomende aionen. Bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde lees je in Openbaring 21, 22 over de troon van het Lam. En hij zal heersen. Daar heerst het loutere feit dat in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat daar en bij het nieuwe Jeruzalem, dat Christus daar nog heerst, is een bewijs dat de dood daar nog niet teniet gedaan is. Want hij moet heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd zal hebben. En de laatste vijand die hij teniet doet, dat is de dood. Het feit dat Christus nog heerst daar in die laatste aion, daar bij het nieuwe Jeruzalem, is op zich al een aanwijzing, of om niet te zeggen een bewijs, dat daar nog steeds kennelijk de dood is. En dat is precies ook het geval, want in welke zin is de dood daar nog? Wel, er zijn er velen die in de tweede dood zijn, van wie de naam dus niet stond in het boek des levens. Openbaring 22 mag dan het laatste Bijbelhoofdstuk zijn. Het is niet het laatste in de hele heilsgeschiedenis. Daarvan hebben we gelezen zojuist in 1 Korinthe 15. Paulus ziet daar nog voorbij Openbaring 22. Als Christus niet meer zal heersen. Als ook de dood teniet gedaan zal worden. En dat allen inmiddels zullen leven zoals ooit Christus is levend geworden. Namelijk in onvergankelijkheid, in heerlijkheid en kracht. Dat is dus voorbij de horizon van het boek Openbaring. Voorbij het koninkrijk waarin Christus zal heersen. Zodat inderdaad de dood, of het de eerste of de tweede is, teniet gedaan wordt. En hoe wordt die teniet gedaan? Wel door alle mensen levend te maken. Zo versta ik deze dingen. Ja. Goed, is er nog iemand? Oh ja, nog meer. Oh. Ja... Dames van voren, nietwaar?
Oké, u had het over Johannes 3, vers 16 en daar staat vers 17, maar daar komt ook nog vers 18. En in vers 18 staat: wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. En dan in vers 36.
Ja, dat is een goeie.
Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Dat wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.
Ja. Ik ben blij dat u dat noemt, want dit is ook typisch zo'n gegeven dat altijd ingebracht wordt tegen alverzoening. Dit is op zich zo waar. Kijk, het onderwerp van deze middag is alverzoening. Dus we hebben het over hoe God verzoent het al. Ja. Maar vergis je niet. Ook oordeel en straf en gericht is een Bijbels gegeven. En helaas wordt wel eens een keertje de conclusie getrokken, en misschien ook weer de indruk gewekt ten onrechte, dat weggemoffeld zou worden. Dat is volstrekt een onrechte. Maar oordeel en straf en gericht, en ik heb al iets in die trant, misschien in het kort, in mijn presentatie weergegeven of aangegeven. Dat is nooit een eindstation. God oordeelt. Waarom? Om de dingen recht te zetten. Het woord gericht betekent eigenlijk ook gewoon recht zetten. Recht maken. Dat wat krom is, maakt hij recht. En zijn straffen dienen altijd een doel. Maar om even terug te komen op dat Johannes 3. Daar staat van: wie in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Namelijk het leven van die toekomende eeuw, zoals ik u zojuist liet zien. Wie niet gelooft, die heeft het leven niet. Dus die beërft die aion niet. inderdaad. Maar het alverzoening betekent niet dat iedereen het eeuwige leven ontvangt. Het eeuwige leven, dat is het Ionische leven, het leven van de toekomende Ion. Iedereen ontvangt het leven aan het einde van de Ion voorbij de Ionen. Oké, ik zie sommige mensen nu kijken van, goh, waar heb je het over? Hier, dit vind ik moeilijk te vatten, maar toch is het niet zo moeilijk. Gedurende, was een tijd ooit voor de Ionen, toen heeft God diverse Ionen gecreëerd, geplaatst of geprogrammeerd of in zijn programma opgenomen. En daar is een voor de Ionen, maar er is ook weer een na de Ionen. Dat Ionische leven, dat is het leven van de toekomende Ion, die op deze boze Ion zal volgen. Aan het einde van de Ion, dan pas is de alverzoening een feit en gerealiseerd. Niet gedurende die Ionen. Dus de gedachte is allerminst dat alle mensen het Ionische leven zullen ontvangen. Dat is niet het geval. Zullen velen dat missen. De heerlijkheid van die Ionen niet beërven. Wie niet gelooft, heeft dat Ionische leven dus niet. En dat de toorn Gods blijft op hem. Ja, wie de Zoon van God ongehoorzaam is. Ja, de toorn Gods blijft op hem. Natuurlijk. Zolang een mens hem geen gehoor geeft, rust inderdaad de toorn op hem in die zin dat hij onder het gericht van God staat. Maar wij weten ook dat de ongehoorzaamheid ook niet het laatste woord heeft. Want er komt een moment dat alle knieën gaan buigen en alle tong zal belijden dat hij Heer is. Dan is er geen ongehoorzaamheid meer. En dan is uiteraard de toorn Gods eveneens voorbij.
Waar blijft hij dan in de tussentijd?
De bewuste persoon bedoelt u? Ja, dat is inderdaad wel een goed idee. Al was het ook maar voor de opname. Ik weet niet in hoeverre het echt geschikt is om dat straks nog te publiceren. De vraag was deze. Waar verblijft die persoon ondertussen?
Ja, die dus niet die niet gewoon. In die toekomende
Aion. Ja.
Waar blijft hij dan?
Is dood. Ja, waarbij dan vervolgens de vraag is, wat is dood? Ja, en dan gaan de wegen weer uiteen. Dus het grootste gedeelte, het bekende antwoord, ook weer vanuit niet alleen de christelijke theologie, maar in het algemeen de godsdienstige antwoord is, dood is een andere vorm van leven. De Bijbel zegt, dood is juist het tegenovergestelde van leven. Iemand die leeft, die is niet dood, en iemand die dood is, die leeft niet meer. Het is dus niet een andere vorm van leven. Nee, dan is er geen leven meer. En zoals Prediker zegt, er is geen kennis, geen overleg, nog inzicht of gedachte in het dodenrijk waarheen gij gaat. Niet de doden loven. De doden weten niets.
Wat doet u dan met het woord hel?
Nou, u kunt heel veel vragen stellen, ja. Ja, nee, de vraag hier is, wat doet u dan met het woord hel? Maar ik ben wel erg blij dat u die vraag stelt. Want en de pool van vuur. Nou, laten we eerst even beginnen over die hel. Want ja, als je het hebt over de alverzoening, en dan is het in gewoon een beetje in huistuin en keukentaal, zou dat dan toch betekenen van er komt een eind aan de hel. En weet u, zelfs dat zeg ik niet eens. Want de hel is ook al geen Bijbels begrip. Nee, het is heel makkelijk aan te tonen. Het woord hel, ik beperk me nu even tot de NBG-vertaling. De NBG-vertaling spreekt 12 keer over hel in Nieuw Testament. Zoek je het op, wat blijkt dan? Dan is het de weergave van een Grieks woord, namelijk Gehenna. Gehenna, kijk, daar heb je hem. Het woord Gehenna komt 12 keer voor in het Nieuwe Testament. Gehenna komt weer, dat zeg ik om het ingewikkeld te maken, komt eigenlijk uit het Hebreeuws. Gehenna is een plaatsnaam. Kijk het maar naar in elke willekeurige encyclopedie of naslagwerk. Is volstrekt onomstreden wat ik nu zeg. Ik zeg heel veel omstreden dingen, maar wat ik nu zeg is onomstreden. Gehenna is gewoon, komt van het Hebreeuwse Gaihinom. Alleen het is de Griekse uitspraak, zeg maar. Gaihinom betekent Dal van Hinnom. Dat is geen hel, maar dat is een locatie, een geografische plaatsnaam. Namelijk het dal van Hinnom, dat is daar het dal daarbij Jeruzalem. Waar de lijken, waar in het verleden al veel gebeurd is. Maar ik zal u nog wat vertellen. Gehenna, niet de hel. De Bijbel kent geen hel. De Bijbel spreekt over Gehenna. Bij de hel denken we allemaal aan een of ander onderaards oord waar een foltering plaatsvindt. Wellicht tot in lengte van dagen en tot in alle eeuwigheid, zeg maar. Tot in alle eeuwigheden een foltering plaatsvindt van zielen. Dat is volstrekt buiten de orde. De Bijbel spreekt over Gehenna, het dal van Hinnom, waar geen foltering plaatsvindt. Misschien is het goed om even naar het laatste vers van Jesaja te gaan. Want in het Nieuwe Testament wordt er nog eens gesproken over Gehenna, waar de worm niet sterft en waar het vuur niet wordt uitgeblust. Ja. En als de Heer Jezus dat zegt, want het is juist de Heer Jezus die spreekt over Gehenna, let op, Gehenna, niet over de hel. Oh, ik heb, juist de laatste weken, leuk dat u dat dit nou zo even toch te sprake komt. Juist de laatste weken heb ik weer allerlei artikelen gelezen die zo in christelijke blaadjes, die zo in Nederland de ronde doen. Waarin gezegd, niemand heeft ooit zoveel over de hel gesproken als onze Heer en Heiland. Het is domweg onwaar. Dat is een vriendelijke manier van te zeggen dat het een leugen is. Het is nou, hij sprak over Gehenna. En dat is niet een onderaards oord wat het in onze perceptie, in onze beleving, in ons spraakgebruik altijd betekent. Het is een locatie op aarde waar je kunt naar de hel lopen. Dat kan dan weer wel, ja. Ja. En ik ben er trouwens ook wel eens vereeuwigd. Een fotootje gemaakt, jazeker. En het is trouwens, als je tegenwoordig komt, dan gewoon een prachtige tuin, een soort van park. In de toekomst gaat dat dal weer fungeren. Hier, daar lees je in de laatste versen van Jesaja, en daar verwijst de Heer Jezus, of refereert de Heer nogal eens een keertje aan. Niet als hij spreekt over de hel, maar over Gehenna. Dan aan het laatste vers, aan de laatste versen van Jesaja. In het laatste vers van Jesaja wordt gesproken. Misschien kun je het vers dat hieraan vooraf gaan ook nog eventjes laten zien. Vers 3 en 2. Ja. Dan gaat er, en het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat. Dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de Heer. Dat wil zeggen, het gaat hier over die toekomende aion, waar we het nou vanmiddag al diverse keren over gehad hebben. Die 1000 jaren, waarin Satan gebonden zal zijn, waarin in Jeruzalem ook trouwens weer de tempel zal herrijzen. Nou, prachtig onderwerp, daar gaat het nu verder niet om. Maar dan zal het gebeuren dat van nieuwe maan tot nieuwe maan de volkeren zullen komen naar Jeruzalem. En dan lees je, en zij zullen uitgaan, dan gaat het over die volkeren dus. En de lijken aanschouwen der mannen die van mij afvallig geworden zijn, want hun worm, dat wil zeggen van die lijken, van die mannen, zal niet sterven en hun vuur zal niet uitdoven en ze zullen voor al wat leeft een afgrijzen wezen. Ik geef toe, het is een wat macaber plaatje. Maar het is niet dat wat altijd verteld wordt over de hel. Dit zou dan die hel moeten zijn. Maar wordt hier gesproken over een foltering van zielen in een onderaards oord? Nee, er wordt is geen sprake van foltering. Er is sprake van lijken. En er is geen sprake van een onderaards oord. Nee, er is sprake van volkeren die daar in Jeruzalem komen, daarbij de tempel, en die zullen dan het dal van Hinnom passeren, en ze zullen daar de lijken zien liggen van mannen die van hem afvallig geworden zijn, die geen begrafenis hebben gekregen, en die dus aangevreten worden door het macabere beeld wat hierin, maar het staat ook niet voor niks, het zal voor al wat leeft een afgrijzen wezen. Niet begraven, en daarin liggen zij daar tentoongesteld als rebellen, en dat is hun lot in die toekomende aion. Dit zijn al typisch, het is een mooi voorbeeld, dus aanhalingstekens, van mensen die dus de toekomende aion niet beërven, oftewel die het eeuwige leven niet hebben. Waar de toorn Gods op rust, om nog een andere tekst te noemen. En daar zal, zij hebben geen begrafenis. En daar lees je trouwens ook weer, maar dat is niet nieuw. Daar zal ook een vuur branden. Dat wil zeggen, als voor zover ze niet verbranden, zullen ze aangevreten worden door de worm. Dat is het idee. En hoe macaber ook, het is, heeft niets te maken met een eindeloze foltering van zielen in alle eeuwigheden of zo. Niets van dat al.
Mag ik nog een keer?
Ja, natuurlijk.
In feite, ik kijk nog op internet en ik heb een tijd geleden, nou, er zijn verschillende verhalen op internet natuurlijk, ook mensen die ervaring na de dood hebben. En dat was van een gelovig iemand, dus een christen uit Australië, die kwam hier voor. En die had ook op een of andere manier van ervaring. En toen zei hij, ik heb dus in de eeuwigheid gezien. Hij zei, ik heb twee dingen gezien. Hij zegt, ik heb de hemel gezien en er zijn zulke mooie kleuren en er is zulke prachtige muziek. En daar heb ik geen woorden voor. Ik kan het gewoon niet omschrijven, want er zijn veel meer kleuren dan wij hier op aarde hebben. En toen zei hij, een gelovige man, en die zei van, en ik heb ook de andere kant gezien en ik heb het geschreeuw en gekerm gehoord in die werkelijkheid waarvan u zegt dat het dan geen hel is. En hij zei, ik weet één ding 100% zeker, dat ik daar dus niet naartoe wil. En als ik kijk naar het verhaal.
Dat is een visioen of een nachtmerrie. Ja. Maar het is niet de schrift. Dat is het enige wat ik kan vertellen. En u zegt hij is gelovig. In mijn beleving is hij een heel godsdienstig christelijk iemand die spoken ziet, maar niet de schrift naspreekt. En dat zeg ik helemaal niet om aan aardig te doen. Pardon?
Waar is Johannes in de Bijbel op gebaseerd? Dan is er ook een visioen dat hij gekregen heeft.
Ja, zeker. Ja.
Waarom zou in het huidige leven nu een mens niet een visioen
krijgen? Oh, dat is trouwens, dat is op zich een andere vraag. Of er vandaag ook, of God ook vandaag visioen. Nee, maar daar ging, dat was mijn
een droom is of iets.
Nee, wacht even. Nee, wacht even. Ik, het gaat mij nou niet om het punt of er vandaag ook God visioenen geeft of dromen, dat is een hele boeiende andere vraag. Maar dat is mijn punt nu niet. Als iemand spreekt van dromen, dan staat ons één ding te doen en dat is, komt het overeen met wat er staat geschreven. Dat is het enige, dat is het criterium dat ik daarbij hanteer. En dan zeg ik van zo'n droom, dat is niet, ik heb in de eeuwigheid gezien en ik heb het gekruis gehoord en dat moet nooit komen. Dat is domweg niet de boodschap die ik in de schrift tegenkom, niet conform er staat geschreven. Het is conform een eeuwenoude doctrine die in de kerken is verteld. Dat is waar, waar mensen bang mee gemaakt zijn, waardoor ze afgehouden zijn van de God die werkelijk van zijn schepping houdt. Dat is waar. Maar het staat daar haaks op. Dus ja, je kunt daar natuurlijk mee boeken schrijven, daar boeken over schrijven, over zulke dromen. Maar er valt voor ons maar één ding te doen en dat is gewoon de schrift te laten spreken.
Ja,
maar.
Ah.
Ja, die, ja, oude Paul Verhoeven, een rijke man in arme Lazarus. Ja. Ja, eigenlijk Sylvia duurt deze middag veel te kort. Want het is nu inmiddels 5:05.
Ja, het is wel heel goed.
Ja, het is een hele goede. Ja, maar vind ik die andere vraag ook eigenlijk.
Dat vaak aan deze kant op komen.
Sorry?
Dat vaak aan deze kant op komen.
Dat is aan, Sylvia. Om dat eens nog te regelen. Maar, ja, wacht even. Eén vraag tegelijk. Sorry? Wil er nog iemand er iets aan toevoegen? Oh, oké. Okay. Even bij het laatste beginnen. Wordt Satan gered? Nou, ik had het over al verzoening. Als je ze vraagt, staat er in de Bijbel dat Satan gered wordt? Dan zeg ik nee. Als je mij vraagt, worden allen verzoend? Dat wil zeggen, elke vijand, hetzij op aarde, hetzij in de hemel. Dan zeg ik, ja, dat staat er. Het al wordt verzoend. Ook de overste en de overheden en machten, de boze geest. Juist daarover gaat het in Colossenzen 1 vers 20. Ook zij worden verzoend. En wat bedoel ik met verzoend? Niet een generaal pardon, zo van Satan, kom maar binnen met je krijgt. Nee, hij is, kijk, Satan, strikt genomen, Satan wordt ook niet gered. Satan is, betekent tegenstander. Als hij gered wordt, is hij in ieder geval geen tegenstander meer. Dus de Satan is dan teniet gedaan. Begrijpt u wat ik bedoel? Dan is er geen Satan dus meer. Hij wordt, alle vijanden worden verzoend. Dat wil zeggen, vijanden worden veranderd in vrienden. Alle vijanden. vul in. Vul een naam van een vijand in. En ik geef u de garantie. Hij wordt verzoend. Dat wil zeggen, God verandert hem in een vriend. En hij, ook hij zal zijn knieën buigen. Zoals de Heer Jezus zei ooit in Matthäus 4. Toen hij meegenomen werd in de woestijn. Dan lees je dat Satan hem allerlei verzoeken doet. En dan zegt hij. Dat bij de laatste gelegenheid. Geeft hij als antwoord aan de Satan, de tegenstander, de diabolos. De Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. En dan vatten wij dat altijd op van dat moet jij doen, maar zult gij betekent dat zal jij doen. Hij zegt tegen Satan, de Heere uw God zal jij aanbidden en hem alleen dienen. Dat werd tegen de tegenstander gezegd. En reken maar, hij staat er trouwens ook pal achter en hij ging weg. Want dat kon hij toen niet horen. De gedachte is onverdraaglijk voor hem dat hij eens zijn knieën zal buigen en hem zal dienen. Nee, maar ook hij zal eraan geloven.
God heeft Satan zo uit de hemel
geboren. Ja, 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 ja.
Hij is toch al op de aarde?
Ja, ja. Nou, over het lot van Satan. Ik stel voor dat we het hier even...
Ja.
Ja.
Mensen hier in deze ruimte, niet maar toen over de wereld. Leidt die mensen al?
Ja, ja, ja. Ja, dat was trouwens wat in de pauze even tegen mij gezegd. Want bij deze wil ik dat nog even onderstrepen. Hij zegt, broeder Niemeyer die tegen mij zei van, wil je het nog even onderstrepen? En dat doe ik dan bij deze. Wat er staat in 2 Korinthe 4, namelijk dat de God van deze aion de zinnen van de mensen verblind. Deze aion heet een boze aion. Waarom? Omdat de waarheid ten onder wordt gehouden. De leugen regeert. En daarom zijn mensen niet in staat om werkelijk te zien wie hij is. En met de godsdienstigheid, de religie, juist die daarin het voortouw neemt. Dat is misleiding per se. En die weerhoudt mensen er ook van om werkelijk te zien wie hij is. Inderdaad, daarom is het, tenzij je ogen geopend worden en je hart geopend wordt, dan mag je zien wie hij is. Maar het is geen mensenwerk hoor. Geloven voorwaarden, je moet het krijgen. Hij moet jou daarvan overtuigen. En dan zeg ik het met het boek Spreuken. Het oog dat ziet, het oor dat hoort, beide heeft de Heere gemaakt. Als jouw oog het niet ziet... Als hij jou de ogen daarvoor niet geeft, als hij jou de oren niet vergeet, zul je het nooit verstaan. Ja.
Dus het is wat hij verkiest.
Zeker weten. Ja, en daar ben ik erg blij mee, want dan... Sorry?
Ter oneer of ter eer.
Precies. En hij beschikt en hij geeft alles ook daarin een plek. En hij kiest nu ook instrumenten uit. Geloven is ook inderdaad uitverkiezing. Hij kiest sommigen uit. Maar waarom? Ten behoeve van allen. Zoals hij ooit Abraham uitkoos. Om opdat door hem en zijn zaad. Alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden. Kijk, God heeft het totaal. Heel zijn schepping. Heel het mensdom. En welk schepsel ook op het oog. Maar daarmee heb ik natuurlijk nog geen antwoord gegeven. Op die vraag over de rijke man. En de arme Lazarus. En over de pool van vuur. Maar ik weet niet, Sylvia, of we daar nog verder op willen.
Andere keer.
Ja, zullen we daar nog een andere keer aan wijden dan? Ja, precies. Ja, ik heb een website tegenwoordig.
Een website?
Tegenwoordig, ja. Sinds een jaar of 13, 14. Over dit onderwerp heb ik al heel veel nagedacht. Ook heel veel gesproken, mag ik wel zeggen. Maar ook nogal wat geschreven. En toen heb ik, al 11, 12 jaar geleden, heb ik eens een factsheet gemaakt... veelgestelde vragen over juist dit onderwerp en al die vragen die nu vanmiddag langsgekomen zijn en nog veel meer, want het zijn er een stuk of 50 inmiddels geloof ik, worden daarin besproken en behandeld. Dus die kunt u ook allemaal nog eens een keertje terug bekijken. Die website heet goedbericht.nl. Ja, dankjewel. Nou, dan hebben we dat bij deze ook gezegd, Sylvia.
Juist. Nou, wat betreft een vervolg eventueel, want er zijn misschien nogal wat vragen en ik denk dat André nog wel wat te vertellen heeft, daar ben ik van overtuigd. Als u dat zou willen, dan nodig ik u uit om via onze website www.boink.nl om dat gewoon een keer te vermelden. Een mailtje, een reply, zoals dat heet in goed Nederlands. kunt u dus even aangeven of u daar prijs op zou stellen. Wij zijn in ieder geval van plan om in Groningen Deo Volente, niet al te gek ver van ons vandaan, ook nog eens een keer een dag of een avond te organiseren. Ik weet niet of de tomtom van André zo ver rijkt als Groningen. Dit was al een expeditie. De visum zijn ook nog maar net op tijd in orde gekomen. Groningen wordt natuurlijk een nog groter probleem voor hem. Maar daar willen we dus een avond gaan organiseren. Of een middag in Arnhem willen we dat nog een keer gaan doen. En als we hier in Zwolle nog de behoefte eraan hebben, dan gaan we gewoon een tweede keer een zaal huren. Hetzij hier, hetzij elders. En ik mag u uiteraard mede namens André hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid. Hij is op tijd. De eer aan hem. Maar de eer ook aan u dat u hem op tijd hebt laten zijn. Ik dank u voor uw aanwezigheid. Dank u.